Goedemorgen, gemeente, gasten, kijkers en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin volgaat dominee Marchant uit Groningen. In deze dienst bereiden we ons voor op het heilig avondmaal van Goede Vrijdag. De dienst op Goede Vrijdag begint om 7:30 en dominee Riemersma uit Ommen hoopt hierin voor te gaan. Volgende week zondag, eerste paasdag, hoopt onze oud-predikant dominee van Ommeren voor te gaan in de dienst. Organist van morgen is Anita Wubs. Er is kindernevendienst en alle kinderen zijn daar welkom. Volgende week is het paasfeest, daar zien we allemaal naar uit. Als jullie terugkomen in de kerk, horen we vast wat jullie hebben gedaan op weg naar dat feest. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw G. Timmer Haaier, Weenderstraat 154. Om alvast te noteren in de agenda. Zondag 11 mei is er een jongerendienst in het kruispunt om 7 uur. Deze dienst wordt georganiseerd in samenwerking met de jeugd van onze kerk. De heer Brouwer uit Winschoten is spreker en de band Gospel for You uit Stadskanaal verleent hun medewerking. Het belooft een mooie dienst te worden. De eerste collecte is voor de diaconie en is bestemd voor de HVD. De tweede en uitgangscollecte is bestemd voor het instandhouden van de gemeente. De collecten van harte aanbevolen. En vergeet je ook de zendingsbussen niet? Het intochtslied is Psalm 118, vers 1 en 2. Wij wensen iedereen een goede en gezegende dienst toe.
Thank you. Wij worden stil voor God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna. Dat riep het volk bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Vanmorgen vieren wij hier Palmpasen. Ik zal preken over de tekst: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En in deze dienst houden we ook voorbereiding voor het avondmaal met het oog op Goede Vrijdag. We gaan nu eerst met elkaar zingen opnieuw uit Psalm 118. Dat is een van de psalmen die Israël altijd met Pesach, dus het Joodse paasfeest, zong. Nu het 7e en 8e vers en straks het 9e en het 10e. Psalm 118, vers 7 en 8. We zingen straks het 9e en het 10e vers en let vooral even op dat 9e vers. Want wat het volk riep bij de intocht in Jeruzalem, dat komt uit dit lied. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heeren naam. Dus dat was een letterlijk citaat uit Psalm 118. Ik wil voor u als gebod lezen de vragen van het avondmaalsformulier, waarin wij ons voorbereiden op de viering van het avondmaal. Want als wij ons voorbereiden, dan zegt Paulus, dan moeten wij onszelf onderzoeken. En hoe doe je dat? En waar denk je dan aan? Nou, in de eerste plaats bedenkt een ieder bij zichzelf zijn zonde en vloek, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedigt. Verootmoedigen wil zeggen dat je voor hem buigt. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere dood van het kruis gestraft heeft. Dus dat is het eerste. Je staat bij het kruis, je ziet dat Jezus sterft en overdenkt dat dit nodig is voor onze zonde. In de tweede plaats, onderzoeken een ieder zijn hart of hij de vaste belofte van God gelooft. Namelijk, dat al onze zonden vergeven zijn. Waarom? Door het lijden en sterven van Jezus Christus. En dat wij van hem ontvangen volkomen gerechtigheid, die wordt ons toegerekend en geschonken. Zo volkomen, alsof wij zelf in eigen persoon voor al onze zonden hebben betaald en de gerechtigheid hebben volbracht. Dus dat is het tweede. Geloof je de belofte dat Jezus al jouw zonden vergeeft? En in de derde plaats, onderzoeken een ieder zijn geweten of hij bereid is voortaan waarachtige dankbaarheid jegens God te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te leven. En ook of hij alle huichelarij en vijandschap en haat en jaloersheid tegen zijn naasten af wil leggen. En of hij bereid is om nu voortaan in liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Met andere woorden, in de derde plaats, ben je ook bereid om God en je naaste lief te hebben boven alles. Een ieder die zo gezind is, wordt door hem genodigd aan de tafel. Halleluja. Amen.
Thank you.
Bidden we gemeente om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Zo hebben we het gezongen, heren, op deze Palmzondag. Gezegend is de grote koning die tot ons komt in Zeren naam. Wij zegenen u uit Zeren woning. Wij zegenen u al tezaam. Wij danken u dat u ons op deze Palmzondag samenbrengt. Nu de regen zich als een zegen over het land spreidt. Wat was de grond dorstig. En wat zat onze tuin erop te wachten. Zo dorstig en droog kan ons hart zijn. En als dan de regen van het woord daarop neerdaalt. Jezus Christus die het levende water is. Dan gaat alles bloeien. Zoals we dat nu om ons heen zien. Dan wordt het weer lente in ons leven. Wij danken u dat u ons op deze dag samenbrengt. En toch weten we met Palmpasen ook niet zo goed raad. Is het nou een feestdag? Jezus die als koning wordt toegejuicht, maar tegelijk is het begin van de stille week. Nog een paar dagen, dan zullen dezelfde mensen die met palmtakken zwaaiden en hun jassen en mantels op de grond wierpen, roepen, kruist hem. En in die zin is het ook de week waarin niet alleen uw grote liefde voor ons bekend wordt, maar ook onze zonde voor u. Want hier wordt duidelijk wat er in ons mensen allemaal huist. En wat een vijandschap en haat er bij ons kan leven, en dat zien we ook om ons heen. In de wereldpolitiek, social media. Hoe kinderen en jongeren elkaar achterna kunnen zitten op allerlei social media en het elkaar moeilijk maken. Wat is er toch een haat in de wereld? Maar u zegt nee, we gaan avondmaal vieren. En dat avondmaal wijst naar Jezus Christus, zijn liefde. En u zegt ons, beleid je zonde en geloof dat ik ze vergeef, maar ook breek ermee. En heb je naaste lief als jezelf, zoals Jezus dat deed, die aan het kruis hing en zei, Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En die zijn moeder Maria zag staan en zei, vrouw, zie uw zoon en zoon, zie uw moeder. Zo brengt u verbinding tot stand. Verbind ons zo aan elkaar. In liefde en eenheid. Zoals het oude formulier het zegt. Wij bidden u, wilt u met jongeren en de kinderen zijn, nu ze straks naar de nevendienst gaan. Zegen hen, geef hen ook een feestelijke dienst. Wees met allen die met ons verbonden zijn via moderne media. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De kinderen gaan nu naar de nevendienst. Ja? De kinderen gaan naar de nevendienst. De lezingen. De eerste lezing is uit Johannes 1, vers 29 tot 37. En daarna, u hoorde dat het orgel al spelen, zingen we gezang 143, de versen 1 en 4. Heft op uw hoofd een poorten wijd. Het is een adventslied, maar ook zeer geschikt voor de Palmzondag. Wie is het die hier binnenrijdt? Gezang 143, 1 en 4. Johannes 1, vanaf vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël openbaar zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie je de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen. En zij volgden Jezus. We zingen uw lied 143. De tweede lezing is uit Johannes 2. Het Pascha begint. Jezus gaat naar Jeruzalem. Als het Lam van God gaat hij de tempel binnen en daar zal hij de tempel reinigen. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geesel van touwen gemaakt had, dreef hij ze alle de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven stond, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt om dit te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. En dan nog een paar versen uit Johannes 13. Dat is het begin van de lijdensgeschiedenis. En dan wordt er ook verwezen naar het Pesachfeest. Johannes 13, de eerste 3-4 versen. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde toe. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, toen stond Jezus op. Hij wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Hij stond op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. En daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Tot zover het woord van God. Zalig wie het woord hoort en het bewaart. De tekst voor de prediking is het woord van Johannes de Doper. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar gaan we ook van zingen. Lied 152, Lam Gods dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt. We zingen alle 4 de verzen. Het is ook het lied dat in de Matthäuspassie van Bach meerdere keren gezongen wordt. Een prachtige melodie, 152. Het zijn prachtige liederen die we gezongen hebben, maar ik denk dat het orgel ook wel wat hoog getoonzet is, want de sopranen kunnen er goed bij en voor de rest is het toch even kijken of je de hoge toon kan halen. Het zou erg schelen als we met z'n allen gaan staan, dan heb je sowieso meer lucht, maar ja, dat kan ik moeilijk van u vragen. We zingen straks direct na de verkondiging Psalm 73... de versen 9 en 10. Broeders en zusters, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het is misschien wel een van de bekendste teksten uit de Bijbel. Er is in ieder geval heel veel over nagedacht. Je komt het tegen bij schilders, de kruisiging, waar dan vaak Johannes de Doper naast staat, die met zo'n hele lange vinger wijst naar de man aan het kruis. En deze tekst zie je dan uit zijn mond komen. Zie het Lam van God dat de zonde wegdraagt. Maar ook heel veel liederen, wat we net hebben gezongen. Maar er zijn talloze liederen en elke componist die wat met kerkmuziek bezig was, heeft altijd wel een lied gemaakt over deze tekst. Agnus Dei qui tollis peccata mundi in het Latijn. Nou, wie van u op een koor zit, die zal dat weten. Maar hoe komt Johannes erbij? Om zomaar ineens, terwijl die daar iemand ziet komen, die niemand kent, te wijzen en te zeggen, zie het Lam van God dat de zonde wegdraagt. Hoe zouden wij dat vinden? Er komt iemand binnen en er staat een ander op en die zegt, kijk, het Lam van God. Hè? Wat bedoel je? Waarom zeg je dat? Wat hebben die mensen gedacht toen ze dit hoorden? Nou, u moet u voorstellen dat er staat dat er schriftgeleerde Joden uit Jeruzalem kwamen, die heel goed het Oude Testament kenden. En het eerste waar zij aan gedacht hebben, dat kan niet anders, dat is aan het Joodse Pesachfeest. Waarom? Wel, het Joodse Pesachfeest werd elk jaar gevierd en dan dachten de Joden terug aan de slavernij in Egypte. En hoe Mozes kwam en zei, ik ben gezonden door God en God zegt tegen de farao, laat mijn volk trekken uit Egypte. En toen farao niet luisterde, kwamen de plagen. 9 plagen kwamen er. En na elke plaag dacht je, nou laat hij ze gaan. Maar pas na de 10e plaag liet farao het volk vertrekken. Eerder niet. En tijdens die 10e plaag gaat het allemaal en draait het om dat lammetje. Want God zei tegen Mozes, weet je wat jullie moeten doen? Deze nacht komt de engel des doods. En die gaat bij alle huizen langs. Hij zal de eerstgeborenen van mens en vee doden. Behalve bij die huizen waar hij het bloed aan de deurpost vindt. Jullie als Israëlieten moeten een lam slachten. Dat bloed vang je op. Dat smeer je op de deurposten. En jullie zullen daar in huis het feest van het Pascha vieren. Dat betekent letterlijk de voorbijgang. Voorbijgang. Want de engel des doods gaat voorbij aan elke deur waar hij het bloed van het lam ziet. Achter het bloed van het lam ben je veilig. Maar zonder het bloed van het lam is de eerstgeborene ten dode opgeschreven. Nou, dat is het eerste waar het volk ongetwijfeld aan gedacht heeft. En dat is, gemeente, ook iets om diep tot ons door te laten dringen. 9 plagen waren niet genoeg om Israël te bevrijden uit slavernij en uit de handen van het kwaad. Alleen toen het lam stierf, toen werden ze bevrijd. En dat is wat Johannes hier nou wil zeggen. Dit lam, hij is toereikend om ons te bevrijden van zonde en schuld. En dat is ook de reden dat we met elkaar op Goede Vrijdag het avondmaal vieren. Denk niet dat allerlei ingrepen en maatregelen genoeg zijn om jou, om mij te bevrijden van de zonde of van de verslaving. Want dat weten we wel, hè? Hoe hardnekkig verslaving kan zijn. En dat je van alles kan doen en laten en je komt er toch maar niet vrij van. Maar het lam van God dat de zonde wegdraagt, zijn lijden en sterven is toereikend. Vandaar dat je ook telkens leest dat Jezus met Pesach, dus op het Joodse paasfeest, naar de tempel gaat. En dat je leest in Johannes 13 als het lijdensfeest begint, dat hij met Pasen, met Pesach, de maaltijd vierde met zijn discipelen. En de Joden komen bij Pilatus als Jezus gestorven is aan het kruis en ze zeggen, ja, dat lichaam mag er niet blijven hangen, want het is Pesach. Dan mag een dood lichaam niet aan het kruis hangen. Dus alles wijst heen naar dat Pesachfeest, naar dat lam van God dat bevrijdt van de zon. Net toen ik voor u de 3 vragen las voor een avondmaalsvoorbereiding, klonk daar ook die vraag: gelooft u de belofte dat Jezus uw zonde vergeeft? Kijk, we kunnen elkaar vergeven, je kan jezelf vergeven, je kan zeggen, nou, ik vind het niet zo erg, laat maar. Maar wat wij nodig hebben is geloof in Jezus die vergeeft. Hij is de enige die u kan bevrijden. Zijn lijden en sterven is toereikend. En alle andere dingen zijn niet toereikend. Zullen we dat bedenken aan het avondmaal? Dat is het eerste. Maar ik denk dat er nog een Bijbelse lijn is die hier opvalt. Jezus zal straks als het lam van God de tempel ingaan. Als je in Exodus de geboden leest die God geeft aan Mozes, dan zegt God ook, denk erom, je moet een tabernakel bouwen. En in die tabernakel het heilige der heiligen, waar de ark staat, waar God woont, daar hangt een gordijn voor, want niemand mag daar binnen gaan dan alleen de hoge priester. Op grote verzoendag. En voor dat gordijn, leest u het maar na, Exodus 6 en 27. Voor dat gordijn staat het brandofferaltaar. En daar moet je elke dag een offer brengen tot verzoening van de zonde. Want anders kun je niet naderen tot God. En daar werd dan een schapen, daar werd een lam geslacht. En dat werd daar op dat altaar gebracht. Waarom? Omdat God niet wilde dat de zondaar stierf, maar dit lammetje stierf in plaats van ons mensen. Zie het lam van God. Hij sterft in onze plaats. Dat is eigenlijk wat Johannes zegt. Hij is het die het offer van zijn leven brengt op Golgotha, aan het kruis. En dit offer gedenken wij als wij aan de avondmaalstafel zitten. Het brood is de gemeenschap met mijn lichaam. Het is voor u gebroken. Neem, eet, gelooft dat het lichaam van Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Kijk, er had ook kunnen staan, Ons lichaam en ons leven is gebroken door de zonde. Maar dat staat er niet. Jezus in onze plaats. En we nemen de drinkbeker en zeggen, deze drinkbeker is het verbond in zijn bloed. Neemt, drinkt allen daaruit. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Het lam dat de zonde wegdraagt. Maar waarom doet hij dit nou? En waarom wil hij dit doen? Ja, dan wijs ik naar nog een tekst uit het Oude Testament waar het ook over het lam gaat. Jesaja 53. Daar gaat het over de knecht van de Heer die lijdt. En dan zegt de profeet, hij is stil voor de scheerder en hij gaat stil en zwijgend naar de slachtbank. Als een lam dat stemmeloos is voor de scheerder. En hij verzet zich niet. En wat wil hij daarmee zeggen? Dit. Dat het lam van God ermee instemt. Hij is bereid om dit lijden te dragen. Waarom? Omdat God de wereld zo heeft liefgehad dat hij zijn zoon geeft. Maar ook, we lazen het uit Johannes 13, toen het lijden aanbrak, toen het Pesach was, toen heeft Jezus zijn discipelen lief gehad. Ja, hij heeft ze lief gehad tot het einde. Uit liefde wil de heiland sterven. Uit liefde voor u en mij geeft hij zijn leven. Uit liefde brengt hij het offer voor ons. Dat is heel bijzonder. Een enkele keer komt het wel eens voor dat een mens zijn leven geeft voor een ander. Dat komt wel eens voor, schrijft Paulus in de Romeinenbrief, dat je sterft voor een vriend. In de oorlog of wat andere gelegenheid. Maar is er ooit iemand die bereid is om te sterven niet voor een vriend, maar voor een vijand? Niet voor een vriend, maar voor een goddeloze. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Lam van God. Pesach, het brandoffer, de liefde. Dat zijn als het ware de drie kernwoorden die in die uitspraak van Johannes allemaal meespelen. En dan is er nog iets anders. Als Johannes aanwijst dat Jezus het lam van God is, dan zegt hij ook die de zonde van de wereld wegdraagt. Maar ja, wat is dat nou eigenlijk, zonde? En is dat nou echt zo erg dat Jezus daarvoor sterven moest? Er was een kerkvader die zei, als je nog niet hebt overwogen hoe zwaar de zonde weegt, ga dan bij het kruis staan. Daar zie je hoe zwaar de zonde God op het hart lag. En hoeveel moeite hij daarmee had. Dat hij liever zijn enige zoon geeft dan het maar te laten lopen. Wat zonde is, dat lees je in dat tweede verhaal dat we gelezen hebben. Jezus gaat op het Pesachfeest, daar heb je het weer, naar de tempel. Het lam van God dat de tempel binnengaat. Nou, je voelt, daar speelt het hele Oude Testament in mee. Maar wat gebeurt er dan? Het lam van God, zwijgend, stil, instemmend, uit liefde wil hij zijn leven geven, maar datzelfde lieve lammetje maakt opeens een zweep. Want als hij daar in de tempel komt, dan wordt daar uitgebreid handel gedreven. Nou ja, met het oog op de offers. Er worden lammeren verkocht en schapen en duiven. Er zijn geldwisselaars, want ja, je moet betalen. Als je uit het buitenland komt, dan heb je ander geld nodig. En wat doet Jezus? Hij maakt een zweep En hij jaagt ze er allemaal uit. Woedend is hij. Jullie hebben het huis van mijn vader gemaakt tot een koopmanshuis. Andere vertaling geeft een rovershol. Handel. Wat Jezus hier zeggen wil is maar niet dat ze de dingen kopen die ze nodig hebben voor de dienst, maar dat ze denken met God te kunnen onderhandelen. Als je maar goed leeft, als je maar geld hebt, als je je maar netjes gedraagt, dan kun je God vanzelf omkopen. Denk bijvoorbeeld aan die gelijkenis die Jezus vertelt. Er gingen twee mensen naar de tempel toe. Een farizeeër en een tollenaar. Die farizeeër, die gaat midden in de tempel staan, zijn handen omhoog en die zegt: dank u, Heere, dat ik niet ben als de rovers en tollenaars en misdadigers. Ik geef elke week geld voor de collecte. 10% van mijn inkomen. Ik vast elke week, dus ik onthoud me van eten en drinken om God beter te kunnen dienen. Ik dank u ook dat ik niet zo ben als die tollenaar die net binnen zag komen. Deze man heeft niks te vragen van God, hè? Die heeft alles al. Hij vraagt niks. Hij heeft alles al. En hij denkt zelf dat alle engelen daarboven luisteren en nadat hij uitgesproken is, voor hem applaudisseren. Goed gedaan. Wat zal God ontzettend dankbaar zijn met zo iemand. Maar Jezus zegt: dit is niet wat in de tempel thuis hoort. Want jij maakt van de tempel een rovershol. Je denkt, als ik maar goed leef en netjes alles doe, dan ga ik vanzelf naar de hemel toe. Dan gaat de poort voor mij open. Dan heb ik het allemaal keurig verdiend. En die andere man achter in de tempel, die tollenaar, die durft niet eens naar voren te komen. Die durft niet eens naar boven te kijken. Hij houdt zijn ogen neergeslagen. En hij zegt: Heere, wees mij zondaar genadig. Deze man heeft geen enkele verdienste. Deze man heeft een verloren leven. En dat weet hij. En hij weet ook: er is er maar één die mijn leven kan redden. En dat is God. Die farizeeën denkt: ik red mezelf wel. En die tollenaar denkt: ik kan mezelf niet redden. Jezus vertelt dit als een spiegel. Wie bent u? Want iemand die denkt dat hij naar de kerk kan gaan en kan zeggen: nou, ik heb zowat een kerkbank versleten in mijn leven. En ik heb me altijd keurig gedragen. Met mij komt het wel goed. Of zoals ik een keer hoorde zeggen op een begrafenis: nou pa, als jij niet in de hemel komt, je hebt zo goed geleefd, dan komt niemand er. Nou, hoe kijken we daar tegenaan? De tollenaar zegt: wees mij zondaar genadig en ontferm u over mij. De Joden zijn woedend als Jezus dit zegt. Waar haal jij het recht vandaan om dit te doen, zeggen ze. Hoe haal je het in je hoofd om zo met een zweep tekeer te gaan in de tempel? Dan geeft Jezus een heel merkwaardig antwoord. Hij zegt: breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Ja, zeggen ze, kom nou. Herodes heeft 46 jaar over deze tempel gebouwd. En jij zou het in 3 dagen doen? Maar, schrijft Johannes erbij, dit zei Jezus wijzend naar zichzelf. Want de tempel, dat is het huis waar God woont. En Jezus is zelf de tempel waar God woont. Hij is de plaats waar de Zoon van God, waar God de Vader woont. Paulus schrijft ergens: in hem woont de volheid van God lichamelijk. Jezus zegt: breek deze tempel af. Namelijk als hij als het lam van God naar het kruis gaat, dan zal de tempel van zijn lichaam worden afgebroken tot in de dood. Maar na 3 dagen staat hij op. En na 3 dagen zal hij met een nieuw lichaam opgewekt worden en de dood overwinnen. Maar dat betekent ook: Jezus komt om te offeren. Wat? Hij komt zijn lichaam en zijn leven offeren. En let nu op, gemeente, dat hij met een zweep de handelaars eruit jaagt, dat is omdat die niet weten wat een offer is. En hij wil ons allemaal leren, denk erom, als gelovigen zijn jullie het lichaam van Jezus. En dat lichaam is gestorven. Hij heeft het offer van zijn leven gebracht. En daarom moeten ook wij, als gemeente van Christus, het offer van ons leven brengen voor hem. We sterven met hem en we staan op tot een nieuw leven. We geven ons leven in liefde aan God. En we geven het in liefde aan onze naasten. En gemeente, u voelt wel, dit zijn woorden die in onze tijd zo vreemd zijn. Het is tegenwoordig allemaal hardheid en terugslaan en laat je niet op je kop zitten. En agressief zijn en macho en dit en dat. En dan komt daar opeens het lam van God. Oh ja, het is geen doetje hoor. Als hij de zonde tegenkomt, dan mept hij die met een zweep de tempel uit. Trouwens opvallend, hè? Als je aan mij zou vragen, of als ik aan u zou vragen, waar vind je nou echt de zonde? Dan zouden we zeggen, nou, in Amsterdam of op het slagveld in de Oekraïne of noem maar op. Maar Jezus zegt, ga maar naar de tempel. Ga maar naar de kerk. En daar zul je het vinden. Waar mensen proberen God om te kopen. En waar ze zeggen, ik heb zo goed geleefd. Ik heb gelukkig Jezus niet nodig, daar ben ik veel te goed voor. Nou, met zulke mensen, daar kan God niets beginnen. Maar als wij daar komen en staan als die tollenaar. O Lam van God, ik kom. Ik kom tot u. Wees mij zondaar genadig. Dan zal Jezus zeggen, zoals tegen de moordenaar aan het kruis: heden zul je met mij in het paradijs zijn. Vrees niet. Dan wil ik nog 1 lijn trekken. Naar het slot van de Bijbel. In het boek Openbaringen. Daar is diezelfde Johannes de evangelist, degene die gevangen zit op Patmos en een blik in de hemel mag slaan. En wat ziet hij daar? Daar ziet hij God op de troon. En daarnaast het lam als geslacht. En dat lam dat geslacht is, krijgt de boekrol van de geschiedenis. Want hij regeert over alles. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gemeente, de macht is niet aan dictators en potentaten die hun bevelen uitdelen en die net doen alsof ze alles voor het zeggen hebben. Er is een lam dat regeert. God regeert vanaf het kruis. Maar is dat niet veel te weinig in onze tijd? Moeten wij als kerk en christen niet veel robuuster optreden tegen al die harde krachten die ons dreigen te vermorzelen? Lees dit boek Openbaringen maar. In dat boek zijn ook heel veel harde krachten die de kerk en de christenen dreigen te vermorzelen. Maar in Openbaringen 7 en 14 daar lees je dat de heiligen met witte klederen gewassen in het bloed van het lam komen om het lam te aanbidden. En dat zij zingen, want u is gegeven alle macht en waardigheid en heerlijkheid. Dat zwakke lammetje, dat zo machteloos lijkt, zal de zonde en het kwaad verslaan. En zal eens wederkomen op de wolken. En dan zullen ze zien wie ze hebben doorstoken, staat er ergens. Zoals dat lam is doorstoken. En zoals dat lam altijd afgebeeld wordt met een wond in de borst, waar het bloed uitstroomt in een avondmaalsbeker. Misschien kent u die prachtige, dat prachtige schilderij van de gebroeders van Eyck, de aanbidding van het lam. Daar zie je van alle kanten de mensen toestromen om het lam te aanbidden. En dat lammetje staat op het altaar, een wond in de borst. En het bloed stroomt in de avondmaalsbeker. Een schitterend beeld. O Lam van God, ik kom. Als Johannes de Doper de volgende dag Jezus weer ziet komen, terwijl zijn discipelen bij hem zijn, zegt hij: zie, het Lam van God. En twee van zijn discipelen gaan achter Jezus aan. En volgen hem en blijven bij hem. Gemeente, volg dit lam. Halleluja. Amen. We zingen nu Psalm 73, vers 9 en 10. In antwoord op de verkondiging, gemeente, willen we nu met elkaar ons geloof belijden. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gaat u zitten. We komen, gemeente, nu toe aan de dienst der gebeden. We bidden voor de zieken thuis. We bidden nu, we zeggen dank voor het fijne clubweekend dat de jeugd vorige week op clubkamp in Westdorp mocht hebben. Met Anne Slachter de Roo. Ze kreeg gehoord dat alle verdachte cellen zijn weggenomen, waardoor een nabehandeling niet nodig is. En dit weekend mogen we ook gedenken dat onze omgeving 80 jaar geleden, op 12 april 1945... na een bloedige strijd bevrijd is. We willen samen danken. Er is gelegenheid voor stil persoonlijk gebed en we eindigen met het Onze Vader. Laat ons bidden. O Lam van God, u komt toe alle eer en lof en heerlijkheid en waardigheid. Dat lammetje lijkt zo zwak, maar door zijn offer overwint hij het kwade. Wij danken u daarvoor, voor dit evangelie. Wij danken u dat zijn dood toereikend is om ons te redden van zonde en dood. We danken u dat hij stierf in onze plaats. Wat wij hadden verdiend, nam hij op zich. En wat wij niet hadden verdiend, vrijspraak en vergeving, dat ontvangen we van hem uit genade. En hij doet het uit liefde. Wij danken u dat u de zonde helder aanwijst, zoals in de tempel. Want wat hebben wij ook de neiging om altijd met u te willen onderhandelen. We hebben dit gedaan en we hebben dat gedaan en we zijn zus goed en zo goed. En het irriteert ons wanneer iemand iets anders zegt. Maar u zegt, denk je nou echt dat jij het offer van Jezus niet nodig hebt? Denk je nou echt dat jij zonder mijn offer aan het kruis kan? Denk je nou echt dat jij zonder mijn liefde kan? O Heere, breek ons harde hart en onze harde nek. Want het is zo moeilijk voor ons om te buigen en te erkennen dat we u nodig hebben. Maak ons eerlijk voor u en geef dat we in de spiegel kijken van die fariseer, van die tollenaar. Wie zijn wij? En wees ons genadig, Heere. Wij danken u dat dit lam dat overwonnen heeft op de paasmorgen regeert. En ook al lijkt zijn kerk, zijn lichaam nog zo zwak in onze tijd, Eén ding weten we, als hij komt, dan zal hij oordelen over levenden en doden. En dan zullen alle die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam, zijn koninkrijk binnengaan en hem tot in eeuwigheid loven. Wij bidden u voor de zieken thuis. Wilt u ze nabij zijn met alles wat door hun hoofd spookt? We danken u dat de jeugd zo'n heerlijk clubkamp mocht hebben. Dat alles goed gegaan is. We danken u met Ans Slachter voor de geweldige uitslag die ze gekregen heeft uit het ziekenhuis. Alsof je weer terugkeert in het leven. Wees met haar en zegen haar. En dit weekend gedenken we ook hoe hier 80 jaar geleden zo hard gevochten is. Een strijd die veel gekost heeft. Want vrijheid werd in 5 dagen verloren, maar had 5 jaar nodig om weer terug te keren. Zo moeizaam triomfeert gerechtigheid. O God, in deze dagen van spanning rond oorlog en geweld, bidden wij u, ontferm u over ons. Wees aan het front in de Oekraïne en allen die daar vechten, de moeders die zich zorgen maken om hun zonen of dochters. Wij bidden u voor de onrust in het Midden-Oosten, om vrede, maar ook gerechtigheid voor Palestijnen en voor Israël. Wij bidden u voor al die plaatsen in de wereld waar angst en onrust heerst vanwege aardbevingen, zoals in Myanmar, vanwege oorlog zoals in de Soedan, vanwege honger, vanwege dictatuur, vanwege mensen die opgepakt worden omdat ze een andere mening hebben. O God, ontferm u. Wilt u ons horen nu we in de stilte van uw huis tot u komen? Met alles wat ons zorgen geeft. Wilt u onze gebeden horen in de naam van Jezus Christus die ons heeft leren bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan komen denk ik nu de kinderen terug weer. Tijdens de collecte. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, zeer hartelijk aanbevolen. En daarna gaan we ons slotlied zingen. Ik kom met haast, roept Jezus stem, gezang 219. De kinderen zijn er weer en ik zie dat de juf klaar staat om wat te vertellen. Ik ben benieuwd.
Deze zondag is de zesde van een blok met 7 zondagen in ons paasproject. Op deze zondag staat Johannes 19, vers 38 tot 42 centraal. Jezus is gekruisigd en gestorven op Golgotha. Daar vlakbij is een tuin waar hij begraven wordt. In de lijn van het 40 dagen project bevinden we ons in dit verhaal opnieuw in een tuin. Het is de plek waar Jezus begraven wordt. Bij het begraven hoort de zorg voor het dode lichaam van Jezus, zoals Jozef en Nicodemus dat doen. Maar ook het besef, Jezus is echt gestorven en heeft deel aan ons menselijke dood. Tegelijkertijd is de begrafenis in de tuin ook de opmaat naar Jezus' opstanding, naar Pasen. Gezaaid als granen in de aarde zal Jezus volop vrucht dragen en nieuw leven geven. En hierbij heeft iedereen een soort tuin geknutseld met daarin ook de steen. En dat de steen weggedraaid wordt, dan is het graf leeg.
Ja, hou maar allemaal even goed omhoog. Flink hoog, zien jullie het?
Ja, ja. En als je even omdraait,
mooi hoor,
dan kunnen mensen het daar ook zien.
En even omdraaien, want anders kunnen ze er niets van zien daar. Mooi, bedankt. Ik wens u allemaal een gezegende, stille week en een goede opgang naar het paasfeest. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.